keer stilgestaan bij hoofdstuk 16. En hoofdstuk 16 ging over het beeld van Israël als de meisje dat maagd wordt en de vrouw van God wordt. En uiteindelijk ook van God afhoereert. En hoe het dan uiteindelijk in het laatste gedeelte, hoe het dan toch, hoe de Heere het verbond weer gaat herstellen. En ze opnieuw weer in genade gaat aannemen. Vanavond wil ik met u een wonderbaar hoofdstuk gaan overdenken. Er zullen wat harde noten worden gekraakt, maar probeert u het te volgen en zo niet, dan steekt u gewoon even uw vinger op of dan laat u uw stem horen. Ezechiël 18. Het gaat vanavond over de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder mens heeft voor, of tegenover de Heere, voor zijn eigen daden. Ik wil even in vogelvlucht iets zeggen nog over Ezechiël 14 als een inleiding. En dan gaan we het verdere van deze avond Ezechiël 18 bekijken. Eerst nog even iets over Ezechiël 14. Ja, daar staat vers 1. Daarna kwamen tot mij mannen uit de oudste van Israël en zaten neer voor mijn aangezicht. U weet, Ezechiël die had een huisje in het dorp Tel Aviv, vlakbij de rivier, de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak. Daar was een dorpsgemeenschap van Joden die daar naartoe waren gevoerd in de ballingschap. En Ezechiël was 30, 31, 32 jaar. En die had toch wel veel gezag. Ze zagen hem toch wel als een profeet des Heren. En dan komen de oudsten naar hem toe om hem, ja, raad te vragen. Zullen wij spoedig weer terug mogen naar Israël? Want we zitten nou in de ballingschap. Zal de tempel worden gespaard of zal die tempel nou toch worden verwoest? Hoe zit dat nou? En dan laat de Heere aan Ezechiël zien in hoofdstuk 14 vers 3. Mensenkind, deze mannen hebben een drekgoden in hun hart opgezet. Zijn de oudsten van Israël met hun hart dienen ze de drekgoden, de mestgoden staat er letterlijk. He, dus ze hebben een hart vol met ongerechtigheid. En daar gaat de Heere toch echt niet zijn woorden aan verspillen met mensen die eigenlijk vroom doen, maar in hun hart de afgoden dienen. En dan komt er iets opmerkelijks in vanaf vers 12. Daar staat verder geschiedenis, Heere woord tot mij zeggen, een mensenkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredend, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en ik zal de staf des broods verbreken. In Ezechiël 14, vanaf vers 12 tot en met 23, gaat het over vier strafgerichten en over drie rechtvaardigen. De Heere gaat een voorbeeld stellen als een land. En dan moet u, denk eens aan Nederland, denk eens aan Nederland. Als een land, staat er in vers 13, tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en ik zal de komende vier straffen. De eerste straf is vers 13, dat is de honger. De honger. Er staat, de staf des broods zal ik verbreken. Wie heeft een idee waar die uitdrukking vandaan komt? De staf des broods. Dan moet u niet aan stokbrood denken. Een staf waarop je kan gaan. En dan, nee, een staf des broods heb ik nooit geweten. Maar ik heb het gezien. De staf. De? Ja, dan zou je denken. Nee, dat heeft te maken met een beeld in het oosten. Brood in het oosten. Dat die broden waren rond en plat. En in het midden, daar zat een gat. Een gat. En als nou de bakker die broden gebakken had, dan deed hij daar allemaal zo achter elkaar een rij en stak hij er een stok doorheen. En dan zag je hem soms lopen met zo'n grote stok en al die broden eraan door de straat. Dus de staf des broods verbreken wil zeggen, ja, je ziet de bakker met die staf met die broden erin, die zie je niet meer gaan. Dat is dus honger. Heel simpel eigenlijk, maar je moet het gewoon een keer gelezen en gehoord hebben. Een staf beringd met broden zal niet meer door de straten heen gaan. De hongersnood. En dan staat er iets opmerkelijk. Dan komen die drie rechtvaardigen, vers 14. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden van dat land zouden zijn. Ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen ziel bevrijden. Spreekt de Heere, Heere. Dus hier wordt gesproken over drie rechtvaardigen. In het Hebreeuws is dat de tzaddik, de tzaddikim. Zedek, rechtvaardig, koning van de gerechtvaardigheid. En die drie zijn Noach en Job en Daniel. Interessant is dat hier Daniel genoemd wordt, want hij was een tijdgenoot van Ezechiël. Dus hij had toen al heel veel gezag, Daniel. Het kenmerken van deze drie rechtvaardige mensen was dat Noach, die wandelde net als Henoch met God. En Noach en Job en Daniel, die waren voorbidders. Job die bad voor zijn... Kinderen. Ja, zijn kinderen, ja, inderdaad. En voor zijn vrienden inderdaad. Hè? Echte voorbidden voor anderen. Voor zijn kinderen inderdaad ook, ja. Daniel, die bad voor zijn... Voor zijn volk Israël inderdaad. Daniel zat in Babel, het volk. Hij bad dat ze weer terug mochten keren. En Noach bad voor zijn tijdsgenoten. Trouwens ook heel bijzonder. En Noach, net als Henoch, zei ik, die wandelde met God. Dus tijdens zijn wandeling met God sprak, waar hebben ze nou over gesproken? De Heere en Noach. Tijdens zijn wandeling met God heeft Noach gesproken over zijn tijdgenoten. Bad hij voor zijn tijdgenoten. En als hij dan met zijn tijdgenoten sprak, dan was hij een prediker van de gerechtigheid. Dan sprak hij namens God. Dus met God sprak hij over zijn tijdgenoten en met zijn tijdgenoten sprak hij over God en de komende oordelen. Maar nou zegt de Heer hier, al zouden die drie nou in het land leven en ze zouden bidden voor zo'n land wat zwaar tegen mij gezondigd worden, dan zullen die voorbeden dat land niet sparen. Ze zullen alleen hun eigen ziel redden. En dat is een inleiding, een opstapje voor Ezechiël 18 dadelijk, want ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen persoonlijke daden. Sorry? Ja, zijn eigen persoonlijk heil, precies. Nou, dat is de eerste, de honger. Wie heeft de tweede straf al ontdekt? Ietsje verder. Of dat ik... Het zwaard, precies. Het zwaard, vers 17. Het zwaard, dat is dus een beeld van de... Als een land tegen mij gezondigd hebt, dan komt er oorlog. 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 En dan wordt er gesproken in vers 19. Het zwaard wordt genoemd in vers 17. In vers 19 wordt gesproken over de pestilentie. Of als ik de pestilentie in datzelfde land zend en mijn grimmigheid erover met bloed uitgieten, om daarvan mensen en beesten uit te roeien. Of schoon Noach, Daniel en Job in het midden daarvan zouden zijn... Ze zouden alleen hun eigen ziel redden. Dus dat is de pest. Allerlei ongeneeslijke ziekten. En dan is er nog een vierde. Die heb je over het hoofd gezien. Ja, precies. In vers 15 wordt gesproken over het wildgedierte. De wilde dieren. De wilde dieren. He, dat is een teken van, ja, als een land verwoest is en het volk is uitgeroeid, dan groeit er alleen maar onkruid en komen daar de wilde dieren op dat land naar voren. Het bijzondere is, vier strafgerichten, drie rechtvaardigen. Het bijzondere is dat deze vier straffen van God, dat die ook genoemd worden in het boek de Openbaring. In het boek de Openbaring, in Openbaring 6... He, daar komen die strafgerichten weer naar voren. He, daar wordt gesproken over diezelfde vier straffen van God. Dus ook in de toekomst, in de eindtijd, komt dat dus weer terug. Oorlog en hongersnood en allerlei ongeneeslijke ziekten en wilde dieren Ja, ik weet niet of u een beetje een gevoel hebt voor symboliek. Ik weet niet precies hoe dat ligt hier in Rotterdam. Ik ben er zelf altijd heel gevoelig voor. Maar goed. Wilde dieren is een beeld voor... De wilde dieren is een beeld in de Bijbel altijd voor vreemde volkeren. Vreemde volkeren. Denk maar aan Daniël 7, waar gesproken wordt over die beer en die panter en die leeuw. He, en dat monster. He, dus dat zijn vreemde of heidense volkeren die dus het land dat gezondigd heeft tegen de Heere gaat overheersen. Nou, dat moet je eens toepassen op Nederland in de eindtijd. Poeh. Goed, ik ga niet te verder in. Dus de drie rechtvaardigen die redden alleen hun eigen vege lijf. Nou, dat is één. Nou ga ik verder naar hoofdstuk 18. Een bijzonder hoofdstuk. Daar staat bij mij boven de persoonlijke verantwoordelijkheid. Een kernwoord in hoofdstuk 18, een heel bijzonder hoofdstuk. Hoofdstuk 18, een kernwoord is leven. Het gaat om leven. Leven voor God. Vers 9, 17, 21, 28. Ik ga dit hoofdstuk een klein beetje indelen. In hoofdstuk 18, als je dat goed leest, dan komen er drie, heeft het volk, de mensen, drie verwijten aan God. Drie verwijten. Het eerste verwijt lezen we in vers 1 tot en met 18. Nou, laten we eens gaan kijken. Ezechiël 18 vers 1. Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, wat is uw lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land van Israël zeggende, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten, de tanden der kinderen zijn stom geworden. Of slee geworden staat er in een oude vertaling. Hoe staat het daar in de NBV? Of een andere vertaling? Stroef, precies, dat is eigenlijk de bedoeling. Dus het gaat hier over een spreekwoord. En eigenlijk betekent dit spreekwoord dat het volk Israël, de Joden, die vinden het eigenlijk niet eerlijk van God. Want ja, onze vaderen hebben gezondigd en wij zijn de dupe. De kinderen moeten daaronder lijden. Dat is de eerste klacht aan Gods adres. God laat ons lijden. Wij zitten daar in die ballingschap, daar in Babel, in de Tel Aviv. Wij zitten in de ballingschap en dat komt door de zonde van ons voorgeslacht. Dat vinden we niet rechtvaardig. In vers 2, dan is God daar verontwaardigd over. Wat is uw lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt? God reageert met eeuwig gesproken heel erg fel. Hoe komen jullie daarbij? Dat spreekwoord, dat deugt helemaal niet. Nou, wij hebben soms ook wel eens van die spreekwoorden waarvan je zegt van ja, dat is een onzinnig spreekwoord. Hè? Ik zal eens eentje noemen. Er is een spreekwoord, ik ben het niet mee eens hoor, die zegt, wie zijn vrouw lief heeft... U kent dat niet? Ja. Oh, gelukkig. Die laten haar thuis, precies. Onzinnig spreekwoord. Nou, zulke onzinnige spreekwoorden had je ook 2500 jaar geleden. Want toen leefde Ezechiël. De vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stroef geworden. Ik weet niet of je wel eens rabarber op hebt, maar... Huh, daar krijg je van die enge tanden van. Ik vind het wel lekker hoor, maar er moet wel heel veel suiker in zitten. Dus kortom, de kern is duidelijk. Hè? De ellende voor de zonde van onze ouders, die moeten wij... Wij zitten met de gebakken peren, zouden we zeggen. Wij zijn slachtoffer. Dus wat doen ze? Ze schuiven de schuld af op hun voorouders. En God is onrechtvaardig om ons daarom te straffen. Nou, dat is duidelijk. Nou, en dan komt er iets heel opvallend. Zo waarachtig als ik leef, vers 3, spreek de Heere, Heere, zo het u lieden meer gebeuren zal dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Denk erom dat je het niet meer gebruikt. Zie, alle ziel is van mij. Ik heb het geschapen, ik ben de schepper, ik heb er recht op. De ziel van de vader, de ziel van de zoon, die zijn van mij. De ziel die zondig, die zal sterven. Dit is een heel belangrijk beginsel. De ziel, de mens die zondigt, die zal sterven. En de rechtvaardige, die rechtvaardig leeft, die zal blijven leven. In het Nieuwe Testament is het trouwens wie gelooft heeft eeuwig leven. En die zal niet veroordeeld worden. En dan gaat de Heer dat uitwerken. Dit principe, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dan volgt er in de komende verzen een voorbeeld. De Heer gebruikt wat ik zou willen noemen een drie generatie voorbeeld. Een drie generatie voorbeeld. Nou, eerst wordt er gesproken over een vader. In vers 5 tot en met 9 wordt er gesproken over een vader. Om u even de structuur van dit hoofdstuk te laten zien. In vers 10 tot en met 13 wordt er gesproken over een zoon. En in vers 14 tot en met 18, dat is precies dat eerste gedeelte dus, dat eerste verwijt. Vers 14 gaat het over een kleinzoon. Een kleinzoon. Die vader, dat is een rechtvaardige vader. Zet ik een plusje bij. Een vrome vader, die zal dus leven. Want degene die rechtvaardigheid doet, die zal leven. Die zoon is een goddeloze zoon. Die zal dus sterven. En die kleinzoon, dat is weer een vrome kleinzoon. Die zal dus weer leven. Nou, eerst maar eens kijken naar de vader. Vers 5. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid. Eerst gaan we de feiten vaststellen. Een persoon, een vader, die rechtvaardig is, een zoon tzaddik en rechtvaardig leeft. En dan wordt dat begrip rechtvaardig wordt heel concreet ingevuld. Wij hebben het vaak over de rechtvaardige zal door het geloof leven, ja. Maar wat is nou iemand die rechtvaardig leeft? En dan moet je kijken hoe praktisch de Bijbel is. Een rechtvaardige is iemand, vers 6, die niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden. Niet eet op de bergen, wat zal dat betekenen? Ja, kan. De afgoden, hè, de, op de berg, op de heuvel stonden vaak de afgodstempels in Israël. In Israël. Want wanneer, zijn die wanneer is die afgoderij in Israël weggegaan? Ja, tijdelijk met Hiskia, maar dat kwam later weer terug. Maar voorgoed is die afgoderij weggegaan na de ballingschap. Tot aan de ballingschap bij Nebukadnezar wemelde het van de afgoden. Toen zijn ze de ballingschap ingegaan, 70 jaar. En toen kwamen ze weer terug en toen was het voorgoed gedaan met de afgoderij. Het is trouwens, ja, ik moet een beetje bij mijn onderwerp blijven. Maar ik ben een beetje verward in wat hebben we gegeten vanavond? het is trouwens heel opvallend. Ik zeg dat maar even als een lijntje. Ik ga zo met de grote lijnen verder. Dus als u eventjes... De Heere Jezus zegt over een huis. Een huis waar een geest in zit. En dan wordt dat huis, dat wordt met bezemen gekeerd. En dan gaat die geest eruit. Ja? Kent u dat verhaal? Ja, hè? Dat huis, dat eerst zit er één geest in. En dan wordt het met bezemen gekeerd. Dan is het tijdelijk schoon. Alleen, dan komt er niet een andere geest, een heilige geest in. Het is wel even vrij van alle... boze geesten, maar het is vrij. En dan zegt de Heer, dan komt die ene geest weer terug. Dan komt die 7 maal erger terug. Dan komt hij met 7 boze geesten terug. En als je dat nou eens toepast op Israël. Voor de ballingschap zat daar die afgoderij in. Toen zijn ze teruggekeerd uit de ballingschap. De Heer Jezus werd geboren, maar ze hebben de Heer Jezus niet aangenomen. Het huis was schoon, maar ze hebben de koning niet ontvangen. Ze hebben de koning verworpen. En in de eindtijd, boek de openbaring weer, in de eindtijd zal dan die boze geest in dat volk, in de afvalligen van het volk, 7 maal erger terugkomen. Als namelijk die tempel wordt gebouwd en het beeld van de antichrist in de tempel zal worden gezet. Maar daar ga ik nog een keer over spreken in het komende seizoen. Kom nog. Maar ik wil maar zeggen, de afgoderij was er, even niet en zal in de eindtijd... enorm terugkeren. Hier wordt de rechtvaardige beschreven als iemand die niet eet op de bergen. Dus diegene die niet bij die tempels zijn. En die niet de cultische maaltijden eten op de berg ter ere van de afgoden. Er staat er, en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden. We hebben zojuist gezongen, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, om kwart voor acht. Ogen opheffen is altijd verwachtingsvol opheffen. Van wie je het verwacht. En dan waren de Israëlieten in die tijd waren zo zondig dat ze verwachtingsvol niet naar de tempel keken, niet van de God van Israël verwachten, maar van die mestgoden. Ze verwachten het van de afgoden. Dat doet dus een rechtvaardige niet. Nog de huisvrouw van zijn naaste verontreinigt, geen overspelige relatie heeft, nog tot de afgezonderde vrouw nadert. Een beetje een wonderlijk iets, dat is een vrouw die menstrueert. Daar mag je er geen gemeenschap mee hebben in het Oude Testament. Ja, wat daar precies achter zit, kan er wel natuurlijk overheen walsen, maar wat daar nou precies achter zit, dat weet ik niet precies. Dat kan de reinheid zijn, dat kan de cultische reinheid zijn. Wat wel apart is, ook weer tussen haakjes. Hou u van haakjes of zeg je van volgens de grote lijn. Wat ook weer apart is, maar goed, dat moet ik eigenlijk zeggen, mijn huwelijkscategezen, maar goed, laat maar zitten. Wat ook apart is, dat is in de Leviticus, hè, wordt gesproken over een vrouw die menstrueert, die is cultisch onrein. En ja, de Heer had tegen zijn volk gezegd dat ze zich moesten vermenigvuldigen. Nou, en eigenlijk in de wetten staat al iets van ja, dat een vrouw onvruchtbare dagen heeft. Dat is heel apart, want ze waren in de tijd van de onreinheid, dan mocht je als man niet tot je vrouw naderen. En als dan de tijd van de onreinheid, als het menstrueren voorbij was, dan moesten ze 7 dagen wachten. En daarna moesten ze zelfs, zegt rabbijn Evers, dan moet het zelfs in een huwelijk, gemeenschap hebben. Dus dan zit je op je 12e dag. Nou, dan ben je vruchtbaar. Dus vandaar dat dat volk ook uitbreidde en uitbreidde en uitbreidde. Heel praktische, wonderlijke regel. Goed. Vers 7, nog, en niemand verdrukt de schuldenaar, zijn pand wedergeeft. Dus rechtvaardig is iemand die niet onderdrukt en die het geleende terugbrengt, geen roofroof, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt. Aan welk gedeelte denkt u dan in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus? Bergreden, ja, en ik denk nog ergens aan. Precies, daar denk ik ook aan. De Matteüs 25, daar wordt gesproken over de schapen aan zijn rechterhand, die heel praktisch de naakte hebben gekleed en de hongerer hebben gevoed. Dat is gerechtigheid, praktische gerechtigheid. Dat is vers 7. Een rechtvaardige is iemand dus heel praktisch, die niet geeft op woekerwinst. Zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent. In mijn inzettingen wandelt. Halaga, wandelen in de inzettingen van God. En mijn rechten onderhoudt om trouw te handelen. Die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere Heere. Ik zeg er dit bij. In de reformatie is ontdekt, heel terecht, de rechtvaardige zal door het geloof leven. De rechtvaardige van de goddeloze door het geloof. Maar hier wordt gesproken over de rechtvaardigheid waar Jacobus over spreekt. Die praktische gerechtigheid. Daarmee kunnen de mensen zien dat je echt een gerechtvaardigde bent.
Maar welk leven
wordt
hier nou mee bedoeld?
Ja, hele goede vraag. Daar ga ik zo op in. Dus een rechtvaardig is iemand, kortweg gezegd, een rechtvaardig is iemand die een aantal dingen niet doet en een aantal dingen wel doet. Niet onderdrukt, geen woekerwinst, geen overspel pleegt en een aantal dingen wel doet. He, rechtvaardig zijn in de inzettingen van de Heere wandelen. Hij houdt dus rekening met de eerste tafel van de wet, geen afgoderij. En hij houdt ook rekening met de tweede tafel van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan staat er in vers, hoeveel ben ik al inmiddels? 9 geloof ik. Oh ja, dat is ook mooi. Die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere Heere. Goeie vraag, meneer Burger. Er staat letterlijk in de grondtekst gewisselijk leven, of een andere vertaling zegt
Vers 9.
Die zal, einde van vers 9.
In leven blijven.
In leven blijven. Zeker leven, voor zeker leven. Er staat in het grondtekst letterlijk, levende zal hij leven. En de kanttekeningen zeggen, bij de zuivere onvervalste statenvertaling, de kanttekeningen zeggen, die zal leven, dat is antwoord, naar ziel en lichaam behouden worden. En Rambam, heb je nog wat van gehoord, hè? Ja, broeder Vlot wel. Wie is Rambam? Krijgt de Rambam. Rambam, dat is een van de allergrootste middeleeuwse Joodse commentatoren geweest. Dus een van de allergrootste Joodse verklaren. De Joden hebben natuurlijk ook het Ezechiël. Een van de allergrootste Joodse middeleeuwse bijbelverklaarders. En deze Joodse bijbelverklaarder die zegt, hier gaat het over levende zult gij leven. Zeker zult gij leven, gewisselijk zult gij leven. Levende zult gij leven. Dus er wordt twee keer door de Heer over leven gesproken. En hij zegt ook, dat geldt voor het aardse leven. En het geldt dus ook voor het eeuwige leven. Dus hier zie je dat de kanttekeningen en Rambam met elkaar in overeenstemming zijn. Ja, dat is wel buiten Christus. Alleen, kijk, het is een beetje, zeg maar, wij moeten, het is een beetje impliciet, zou ik bijna willen zeggen. We moeten niet al te dogmatisch gaan inkleden. Als je Jacobus leest, de brief van Jacobus, die komt heel erg overeen met wat hier staat in Ezechiël. Alleen, wij hebben natuurlijk, wij zijn zo beïnvloed door Paulus, ten goede, terecht natuurlijk. Maar je moet dat niet scheiden. He, dus kijk, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat geldt voor God. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar als iemand in zijn praktijk niet als een gerechtvaardigde zich gedraagt, dan vraag ik me af. Van ja, hij zegt wel dat hij door het geloof gerechtvaardigd is, maar hij leeft daar niet naar. En is het dan echt waar? Ik zal u een voorbeeld geven in 1 Johannes 4... Als iemand zegt God lief te hebben en zijn broeder haat, die is een leugenaar. He, dus de verticale lijn, wij kunnen dat vanuit het Nieuwe Testament kunnen wij dat verder invullen. Dat we zeggen ja, door het geloof in de Heer Jezus wordt iemand gerechtvaardigd voor God. Maar hoe blijkt nou dat iemand gerechtvaardigd is voor God? Hoe blijkt dat voor de mensen? Dat zal toch in zijn levenswandel heel praktisch en concreet moeten blijken. En op die poot staat Ezechiël. Dus zo lees ik het. Dus dit is geen tegenstelling. En later in het, nieuwe, in het einde van Ezechiël zie je dat op een gegeven moment ook weer gaat spreken over die komende vorst, die knecht des Heren, die dan uiteindelijk Christus is. Had je een vraag?
Ja, dat is net als Abraham dan. Dat wordt ook in de Hebreeën gezegd, dat hij door het geloof
buiten
Christus.
Nee, kijk, wij lezen de Bijbel van achteren naar voren. En dus wij zeggen, toen Abraham door het geloof, hè, inderdaad, hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Ja, dan zegt Paulus in het Nieuw Testament, dat was natuurlijk ziende op Christus. Hè. Maar dan zie je ook diezelfde Abraham, die wordt door Paulus aangehaald in de Romeinenbrief, dat hij door het geloof leefde. En Jacobus wordt hij aangehaald omdat hij als een gerechtvaardigde gehoorzaam was aan God en zijn zoon bereid was te offeren. Dan zie je weer zijn praktische uitwerking. Dus ik zou willen zeggen, ik zou willen pleiten, hou het dicht bij elkaar. Die verticale lijn in Christus zeggen wij als nieuwtestamentische gelovigen. En ook de uitwerking naar de twee tafelen van de wet in de praktijk van ons leven.
Ja, ik wil even op terugkomen. Ik ja. Had het over dat wandelen, hè? Dat is die vreugdedienst. En waar ook Johannes van zegt, Gods geboden zijn niet zwaar. En die rechtvaardige die heeft er behagen in, zowel de eerste gedeelte van de wet als het tweede gedeelte aan voldoen. Dat is zijn liefde van zijn hart.
Ja. Ja, precies. Het is een. Ja. Ja, wie in Christus gerechtvaardigd is, die zal blijken te leven zoals Ezechiël het hier zegt. Ja, ja. Dat volgt eruit voort.
Ja.
Sorry.
Het staat er ook juist, ik kan het zo snel niet vinden, maar juist een keer zegt God twee keer toe, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal
Ja, ja, daar komen we daar ook nog op. Daar komt het uiteindelijk vandaan, ja precies. Hè. Dus, ja? Dat is Jacobus, dat bedoelde ik eigenlijk. Dat bedoelde ik eigenlijk, hè.
Ja. Want er staat hier in deze tekst ook niet een redengevend. Het is iemand die dat doet, zal leven. Maar niet omdat hij zal leven.
Ja, 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 ja.
In deze tekst staat ook wat je denkt niet.
Ja, ja. Oké, okay, goed. Dat is goed dat we deze aanvulling even, om het inderdaad in zijn verband te blijven zien. En ook in het nieuwtestamentische licht te blijven bezien. Nou, dat is de vader, hè? De positieve, de vrome. En dan krijgen we de zoon, vers 10 tot en met 13. Nou, dan gaat het tegenovergestelde. Hij heeft nu een zoon gewonnen, die een inbreker is. Dus die zonder tegen welke van de 10 geboden? Stelen, achtste gebod. En die bloed verriet, die zondigt tegen het zesde gebod. Hij zult niet doodslaan. En die zijn broeder doet een van deze dingen. En die al die dingen niet doet, maar eet op de bergen en verontreinigt de huisvrouw van zijn naaste. Zondigt tegen het zevende gebod. Overigens wel. En die eet op de bergen, dat wil zeggen zondigen tegen het eerste gebod. He, dus hij overtreedt de geboden van God. Verdrukt een ellendige en de nooddruftige, rooft veel roof, geeft het pand niet weder en heeft nou het allemaal hetzelfde wat ik wat net geef op woeker. Hij zal niet leven. Al die gruwelen heeft hij gedaan, hij zal voorzeker gedood worden. De dood sterven. Ook weer die tweemaal het woordje de dood sterven. Tijdelijk en eeuwig. Zijn bloed zal op hem zijn. Hij is schuldig en daarom ten dode gedoemd. Het kind zal dus niet, dat is de lijn, het kind zal dus niet zomaar de positieve eigenschappen van zijn vader erven. Hoe godvrezend die vader ook is, hij zal dat niet automatisch overbrengen op zijn zoon. Wij zeggen dan in onze domineestermen, genade is geen erfgoed. Precies. Genade is geen erfgoed. Opvoeding, dat vormt je wel. Ze worden wel beïnvloed tot een zekere hoogte. Maar het is niet overerfbaar. De zoon is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet en laat. En dat zien we natuurlijk heel goed bij... Nou, die vader zou bijvoorbeeld Hiskia geweest kunnen zijn. En die zoon, dat zou natuurlijk Manasse geweest kunnen zijn als voorbeeld. Hè? Een godvrezende vader en een goddeloze zoon. En dan vers 14... Dat vind ik zo mooi. Ja, het staat hier een beetje statisch in de Statenvertaling. Vandaar ook een Statenvertaling. Maar je moet dat eigenlijk meer dynamisch vertalen. Ik bedoel dit. Zie nu. Dan gaat het over die kleinzoon. Zie nu. Heeft hij een zoon gewonnen? Met andere woorden, er zit een blijk van verrassing in. Nou moet je eens kijken. Nou moet je eens kijken. Kijk nou toch eens, zegt de Heer als het ware. He, die goddeloze zoon. Nou, die krijgt dan ook weer een zoon. Dat is dus de kleinzoon. En die kleinzoon die is rechtvaardig. Nou, dat is een wonder. Dat is een groot wonder. Als je een goddeloze zoon hebt. En die gewint een rechtvaardige kleinzoon. Zie nou toch eens. Iemand met een goddeloze ouder. Die zal niet gestraft worden voor het kwaad van zijn vader. Kijk maar. Zie nu. Heeft hij een zoon gewonnen die al de zonden van zijn vader die hij doet aanziet. Wat een aanklacht is dat trouwens. Hè? Volgt u het? He, dus die zoon, die krijgt weer een zoon. Dus kleinzoon van deze. En die kleinzoon, die ziet naar zijn vader. En die ziet van, die doet zoveel tegen Gods woord en wet in. Die doet zoveel goddeloze dingen. En die zoon, die ziet dat aan. Ik vind dat zo'n aanklacht. Als er kinderen zijn die hun vader en moeder zo bewust zien zonderen tegen de 10 geboden. Het staat er zo, die al de zonden van zijn vader die hij doet aanziet. En toeziet dat hij iets dergelijks nou niet doet. Niet eet op de bergen, nog zijn ogen opheft tot de drek groot van het huis Israël, de huisvrouw enzovoort. Niemand verdrukt. Zijn hand van de ellendige vers 17 afhoudt. Geen woeken nog overwinst enzovoort. Hij zal gewisselijk leven. Zijn vader, nou komt de conclusie. Zijn vader, omdat hij met onderdrukking onderdrukt heeft. des broeders goed geroofd is en gedaan heeft dat niet goed is in het midden van zijn volk, zie daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Dus, komt er zo. Genade is geen erfgoed, daar zijn we het over eens. En zonde? Nou moet ik het even goed horen. Als dus het goede van deze vader, nummer 1, niet automatisch overgaat op die zoon, gaat dus het slechte van deze zoon ook niet automatisch over op die kleinzoon. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten. De tanden van de kinderen zijn stom geworden. Nee, het gaat niet op, want dat spreekwoord mochten ze niet meer gebruiken. Dat is niet zo. Als deze vader, deze dus, hè, als die gedaan heeft, goddeloos gehandeld heeft, de oordeel verdient en gestraft wordt, hij zal de dood sterven, wil dat dus niet automatisch zeggen dat deze kleinzoon met de gebakken peren zit van zijn vader. Dus genade is geen erfgoed, maar het oordeel dus ook niet. Ja, daar komt ze. Ja, nee, dat komt allemaal te sprake. U gaat volledig tevreden, gaat u daar naar huis. Is deze, kunt u het meemaken? Ik probeer alleen maar uitleg te geven.
In die zin gestraft dan niet over. De kinderen worden niet gestraft voor de zonde van hun ouders. Maar het is natuurlijk wel zo dat die zonde van die ouders invloed hebben op het gedrag van de kinderen.
Jullie vullen veel te veel in. Het gaat alleen over wat hier staat. Alleen wat hier staat. Er staat dus, degene die goed doet, zal voorzeker levende leven. Die kwaad doet, die zal stervende sterven, of dood sterven. En deze kleinzoon, die kijkt niet naar zijn vader, die kijkt naar zijn opa. Het goede voorbeeld van zijn opa volgt hij. En dan staat er, deze zal gewisselijk leven. Dat staat er. He, dus als de invloed van deze op die niet automatisch is, is die dat ook niet. Anders zou namelijk het spreekwoord wat ze gebruikten, onze vaderen hebben onrijpe druiven, kinderen zijn de dupe, zou wel waar zijn. Terwijl de Heer nou juist zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ieder persoonlijk verantwoordelijk voor hetgeen hij gedaan heeft of nagelaten heeft. Dat is de algemene lijn. Dat staat er volgens mij. En dat er vervolgens allerlei automatische, dogmatische bellen gaan rinkelen, dat is wat anders. Maar ik ga er alleen over wat er hier nou echt staat. Dat probeer ik te volgen. Volgens mij zeg ik geen ketterij tot nu toe. Goed, nou dat geldt natuurlijk voor Hizkia, zijn zoon Manasse. En ja, je zou ook hier...
Ik heb wel even een vraag wat Sandra zei. Dat is natuurlijk wel waar. Dat als je als ouders geen goed voorbeeld geeft, dat je kinderen dan ook niet weten wat normaal is.
Ja, maar ik zei ook, die kleinzoon, die keek een generatie terug.
Ik bedoel met de schouders van zijn vader.
Naar zijn opa.
Vader.
Naar zijn opa, precies.
Niks gedaan van zijn vader.
Die is niet in die lijn gegaan. Maar die ging in de lijn van zijn opa. Want daar heeft hij wel het goede van gezien. En die lijn wilde hij volgen.
Ja, ze waren toch al die even zonder in principe.
Hoezo even zonder? Ja, maar u leest er weer veel te veel in.
Dat school toch toen ook al?
Het gaat er... Oh, mensen, luister. Het gaat erom... Hoe moet ik dat duidelijk maken? Wij moeten proberen om de Bijbel te lezen zoals het hier nu staat. En voor de rest, hoe dat nou zit met al dat andere en zo, wat dan mee gaat rinkelen... Eventjes niet. Maar wat er hier staat, de ziel, dat is de lijn. De ziel die zonder die zal sterven. Ieder persoonlijk verantwoordelijk. Dat wil de Heer duidelijk maken. Ik vind precies, eindelijk. Wat fijn dat u er bent. Want dat vind ik ook heel eerlijk. Eerlijk. Dat is heel eerlijk. Eerlijk. Ik ga er zo om. Die opa
zal toch wel verteld hebben waarom hij zo rechtvaardig met God wandelde. Nou, dus hij.
Dus?
Want die jongen was natuurlijk niet zomaar.
Ja, maar dat is het punt niet. Dat is het punt niet, de genade. Dat,
die jongen deed het niet vanzelf, had natuurlijk van zijn opa gehoord.
Tuurlijk.
Dat was van zijn vader.
Tuurlijk.
Dat is bijkomstig.
Tuurlijk. Tuurlijk. Hij heeft een goede keus gemaakt in zijn leven. Het gaat hier om de lijn van de verantwoordelijkheid. Van de verantwoordelijkheid van... Het lijkt net een Jodenkerk hier. Van de verantwoordelijkheid van ieder mens. En daar focus, daar zoomt Ezechiël op in. Hier gaat het over wat wij verantwoordelijk zijn voor God. Hoe je leeft, wat je keuzes voor maakt, wat je wel en niet doet. Of je rekening houdt met God en de naaste. De kant van de genade van God en van zijn verkiezing en van zijn pure genade. Dat komt wel in die andere hoofdstukken. Maar hier gaat, jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet en laat. Zo moet je het hoofdstuk lezen.
En dan bijvoorbeeld van Elia.
Oh ja, sorry. Ik had
Van Elia, dat die kinderen met die...
Elisa, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Van,
ja.
Ja, het zijn kleine kinderen misschien geweest.
Ja, kijk, dat zijn ook weer dingen van, we weten dat natuurlijk niet helemaal precies. Nou, kleine kinderen niet. Er staat in het Hebreeuws staat er een woord dat wijst op pubers. En dat maakt het alweer heel anders. Want het is natuurlijk in zijn algemeenheid waar. Maar nou, drijf ik even af van de letterlijke tekst. In zijn algemeenheid is het natuurlijk ontzettend waar, zoals de oude zongen, piepen die jongen. Dus de ontzaglijke invloed ten positieve of ten negatieve op kinderen, ja, dat is 9 van de 10 keer natuurlijk, ja, dat is zo. Een slechte vader geeft heel vaak slechte, maar het is geen wet van Mede en Perzen. Hiskia had een goddeloze vader, generatie daarvoor. En hij, heel bewust, hij gaat een andere weg. Hij vreest de Heere. Dus, en dat is natuurlijk Gods soevereine werk. Maar het is ook zijn keuze. Hij zocht, staat er, Hiskia, die begon de Heere te zoeken. Begrijp je? Dus ieder is toch verantwoordelijk voor wat hij doet of laat. Ook pubers werden die 42 kinderen, jongelingen, die werden door die berinnen opgegeten. Maar die wisten heel goed wat ze deden. Want het waren geen babytjes. Maar het waren jonge lui die hem achterna riepen: kaalkop, ga op. Ze scholden hem uit. Dus ze wisten heel goed wat ze mee bezig waren. En dus zij waren ook verantwoordelijk voor datgene wat ze zeiden en deden. En dat is het punt van dit hoofdstuk. Onze verantwoordelijkheid. Op die lijn moeten we even gaan zitten. En anders ben ik daar een grote ketter. En dat wil ik niet. Ik wil even uitleggen zijn. Kunnen we verder? Of heeft iemand nou al pijn in zijn buik? Goed, duidelijk. Nou, en dan komt... Dit was eerst een verwijt. Dat spreekwoord. Wij zijn de dupe van de zonde van de ouders. Nee, zegt de Heer. Ieder verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Nou komt het... Ik zal het even netjes schrijven, anders... dus het eerste verwijt... Vers 1 tot en met 18. Dat ging over dat spreekwoord. Nou komt het tweede verwijt. Dat is vers 19 tot 24. En daar gaat het... Ja, dat is prachtig. Daar zegt eigenlijk in vers 19... Maar gij zegt, waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid van de vader? Waarom draagt de zoon nou niet mee? Is er dan helemaal geen verband? Ze blijven toch nog een beetje volhouden, hè? Van ja, maar er is toch wel verband, hoor, tussen die vader en die zoon. Dat, uit het leven gegeven, ja. Ja, en dan zien we weer dat de Heere zegt... Alleen de zondaar die sterft, hun eigen daden zullen hen beoordelen. Ik ben nu in vers 19. Waarom, dat is het tweede verwijt aan God, hè? Waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid van de vader? Er is een verband. Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft, al de inzetting onderhouden, die gedaan heeft, gewisselijk leven. Dus er komt het weer. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal, en dat is zo belangrijk, vers 20. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn. De goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zijn. Dat ga ik uitleggen. Precies. Kijk, nou kom ik bij Exodus 20. Dus het tweede verwijt van Israël. Ja, maar het is toch een verband. Tussen die vader en die zoon. En dan zegt de Heer duidelijk. De ziel die zonde die zal sterven. En de Heer zegt heel duidelijk. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader. Nou, eerst ga ik Exodus 20 even uitleggen. Dat gaat over dat de Heere de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij... Wie haat hem? Welk geslacht, hè? Ja, en tweede en derde ook. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Niet alleen die vaderen, maar ook het derde en kinderen en het derde en vierde geslacht, die haten hem ook. He, dus het is zijn verantwoord, ook weer verantwoorde schuld voor hun eigen daden. Het is niet zo dat die vaderen gezondigd hebben en die kinderen en kleinkinderen, die zijn de dupe. Dat de Heer ze bezoekt tot in derde en vierde geslacht. Punt. Nee, van degene die mij haten. He, dus als er haat gekweekt wordt door vaders, heel vaak zie je dat die haat dan ook weer overgenomen wordt, de kinderen. He, dat ze tegen die godvrezende Elisa met zijn kale hoofd zeiden, kaalkop, ga op. Dat hebben die pubers, hebben ze gehoord thuis. Want dan zeiden ze dat. Van die vent, dat is dan een profeet. Profeet is heel, dat denkt hij wel, met zijn kale kop. Dat namen die pubers over. Zo gaat dat. Dus die haat zat erin. En die zat erin gepompt. En daar hebben ze niet zelf mee gebroken. Dus dat is het eerste. Het is wel zo, dat is een moeilijk pastoraal probleem. Dat je natuurlijk wel ziet dat... Daar komt het. Ik vind het zo belangrijk. Ik hoop dat ik u helemaal kan meenemen tot het einde toe. Ik vind het zo belangrijk. Het is wel zo dat de gevolgen van de zonde van ouders... vaak doorvreten in het nageslacht. Helaas. Kinderen worden daar niet voor gestraft, maar de gevolgen, soms de beschadigingen van de zonde van ouders, die schade, die lopen ze wel op, de gevolgen dragen ze wel. Maar dat is niet een straf van God of zo, maar dat is meer de uitwerking van de misstappen die ouders hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als kinderen... in allerlei situaties door ouders verlaten zijn of moeders van prostituees, voorouders die met occulte zaken belast zijn, of als kinderen, als ouders drugs zijn en een kind wordt geboren en nou mishandeling enzovoort, dan werkt dat wel door. Toch zegt ook de wet dat het niet een straf is, maar meer de gevolgen van die zonde. De wet zegt ook, maar de Heere hield barmhartigheid aan duizenden. Dus dat die trouw van God, die gaat nog veel en veel langer mee dan 3 en 4 generaties. Maar die gaat door tot in het duizendste geslacht. Bovendien, tot het duizendste geslacht inderdaad. Bovendien, beste mensen, nog een verklaring. Een moeilijk gedeelte hoor, ik doe een proeven van verklaring. Het derde en het vierde geslacht... van hen die mij haten, dat moet u ook bedenken dat dat gezegd is tegen een volk, Exodus 20 in de woestijn, wat op weg was naar Kanaan, en in de tijd van de woestijnreis leefde dat volk in tenten. En in die tenten, daar zat vader en moeder, opa en oma, de kinderen en de kleinkinderen. Dus daar zat het derde en de vierde, zat allemaal in één tent. Dan zie je dat bij Korach, Datan en Abiram natuurlijk. Hè? Dus wat er in die ene tent allemaal bekonkeld werd. Denk aan Achan bij Jericho, bij dat stelen. Hè? Ook zijn, en zijn hele gezin. Maar die hebben er ook van geweten. Want dat werd binnen die tent werd dat bekonkeld. Dus dat gezin dat daar aanwezig was. Dat is niet alleen pa en moe. Maar dat was ook grootmoeder en grootvader en kleinkinderen. Die wist dat. Dus die werden ook direct geïnfecteerd door de zonde van hen die daar in die ene tent zaten. Nee, dat is weer een hele wonderlijke, genadevolle uitzondering van God. Dat zijn dezelfde kinderen dan van diezelfde Korach. Zo heb ik het weer. Die goddeloze vader. Ja. En die kinderen die werden gebruikt in Gods genade om tempelzangers te worden. Geweldig, hè? Ze werden niet gestraft voor de, in die zin, die positieve uitzondering, voor de zonde van Korach in dat geval. Maar dit is de algemene lijn. Goed, dat is Exodus 20. Dan komen we bij prachtige verzen vol evangelie. Vers 21, 22 en 23. Nou hebben we het gehad over die goddelozen. En dan staat er, die zal zeker geoordeeld worden, tenzij... Dat evangelie. Er staat in 21, maar, goddelijk, heerlijk, evangelisch maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden in zijn gerechtigheid. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, Heere, is het niet dat als hij zich bekeert van zijn wegen en dat hij leeft. Dit vers, dat toont ons het hart van God. Als je dit laat zakken, dat is zo mooi. Dit leer ik van Ezechiël, waar het hart van God ligt. Dit is een van de mooiste klanken in heel Ezechiël, vind ik. He, dat de Heere zegt dat er dus, ook al zijn er mensen met een verleden, je ziet dat bij Manasse, goddeloos. Hij zou eigenlijk moeten sterven, maar als er, de deur van de bekering zit niet dicht. Er is een weg terug naar God. Als hij zich bekeert, en dan kom ik bij de Heer Jezus terecht, in het Nieuw Testament ingevuld. Denk maar eens aan vers 22, als hij zijn overtredingen gedaan heeft, als hij zich bekeert, dan zullen die overtredingen hem niet gedacht worden.
Maar je krijgt hem toch wel straf.
Ja, wacht even. Dan zullen die niet worden gedacht. En dan denk ik aan die tekst, hè, dat de Heere, dat God die zonde dan werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Ze zullen niet meer door God worden gedacht. De Heere zal ze vergeten, omdat die ongerechtigheid van die goddeloze die zich bekeert, die ongerechtigheid, die straf, die zal worden gedragen door de man van smarten. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En om onze overtredingen is hij verwond. De straf die eigenlijk die goddeloze zou moeten verdienen, die ons de vrede aanbrengt, is op hem. Kan u de stappen volgen? Heerlijk evangeliewoord. Dat is een prachtig iets. Hier klopt het vaderhart van God. God oordeelt de goddeloze. Jazeker. Dat moet als hij in zijn goddeloosheid volhardt. Maar dat wil God niet. Straffen heeft zijn hart niet. Een zin, moet je opschrijven, Jan-Peter. Een zin. Bij de Heere krijg je niet op je ziel, maar voor je ziel. Als mijn kinderen op hun ziel krijgen, dan zijn ze zo boven. Maar als ze iets voor hun ziel krijgen, dat is wat anders. Zo is God. Liefde is het leidmotief. He, je krijgt straffen heeft het hart van God niet. Het gaat hem aan zijn hart. En daarom zegt de Heer, ik zou zo, zeg het in mijn eigen woorden, die goddeloze die zal zeker sterven, tenzij hij zich tot mij bekeert. En dat zie ik het liefst. Want er staat in vers 23, zou ik lust hebben aan de dood van de goddeloze? Ik moet hem straffen, maar daar heb ik helemaal geen lust in. Daar staat er in andere vertalingen, wat staat er voor dat woordje lust in vers 23? Heeft iemand een ander woord daarvoor? Ik vind het altijd mooi om die woorden te vergelijken. Vers 23. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze?
Plezier.
Pleasure. Precies. Denk je, oh prachtig. Denk je dat ik er nou toejuich? Dat ik er plezier in heb? Behagen? Dat ik er genoegen in heb? Ik las iemand die vertaalde het zo. Hoe kunt u denken dat ik voor mijzelf, hoe kunt u denken dat ik om mezelf te plezieren met genoegen de goddeloze dood? Hoe kan je dat denken van mij, de God van Israël? Daar heb ik helemaal geen lust in, geen behagen in, dat wil ik helemaal niet. En dan kom ik weer bij het Nieuwe Testament. De Heere wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt in vers 21, als de goddeloze zich bekeert. God vindt nooit een vreugde in de verdoemenis van de goddeloze. Hij verlangt veel eer dat hij zich bekeert. Dat is de grond. Het vaderlijk meedogen. Jazeker. Dat is zeker. Dat is een pleitgrond. Heel duidelijk. Zijn overtreden, als hij tot inkeer komt, dan zal dat verleden worden weggevaagd. Zijn bekering zal zijn tot behoud.
Mag ik even vragen? Maar ja. David bijvoorbeeld, met die volkstelling.
Ja.
Ja. Hij kreeg toen toch, mocht hij kiezen tussen drie straffen. Hij kreeg wel een straf, had hij een nieuw hart.
Ja.
Hij kreeg wel straf.
Ja, maar, oké, hoe bedoelt u dat? Kijk, het gaat hier over de rechtvaardige en de goddeloze. En als die goddeloze volhardt, dan zal die de dood sterven, zal die sterven en verloren gaan. En dat wil God nou juist niet. Door bekering, bekeert u tot mij, zal die toch blijven. God zoekt het leven van zijn gevallen schepselen. Wat u zegt over die, kijk, dus de eeuwige straf voor die overtredingen, die is gedragen door de man van smarten. Jesaja 53. Maar wat u zegt, dat is David, dat was een man naar Gods hart. Een rechtvaardige. Een rechtvaardige. Kijk, en dan is de verhouding anders. Die kunnen eigenlijk, vanuit het Nieuwe Testament gezien, een rechtvaardige kan niet verloren gaan. Maar het is wel zo, als een kind van God een weg gaat die van God afvoert, dan krijgt hij te maken met de vaderlijke tucht, de straf. En zo zie ik die straf die God gaf aan David. Dat was geen straf van een rechter die hem voor eeuwig zou verdoemen, maar het was straf. Ja, wij noemen dat in de regeringsweg van God een vaderlijke straf om hem uiteindelijk te tuchtigen, om hem weer terug te brengen. Straf tijdelijk, maar niet eeuwig. Terwijl het hier gaat eigenlijk over eeuwig leven of eeuwig dood. Ja, je ziet dus dat er warmte is in het hart van God voor ons. De goddeloze. Ja, ik heb een prachtige uitspraak, mensen. En die heb ik gevonden. Ik weet niet of iemand wel eens gehoord heeft van Gert-Jan Harmsen. Niemand ooit van gehoord? Ja. Een jongetje. Een broer van hem zit af en toe bij ons in de kerk. Een jongetje die al heel jong dominee wilde worden. Er is een boekje van. He, hij schreef preekjes. Ja. Hij is op 13-jarige leeftijd overleden. Woonde in Wallingsveen. Is overleden. En in een van die kleine preekjes staat dit. Precies het hart hiervan. Gert-Jan Harmsen, 13 jaar, die schreef in een kinderpreekje wat hij zelf schreef dit. Onze dood is het tegenovergestelde van wat God wil. Christus vecht ervoor om ons te behouden. Nou, als je nou van deze hele avond voor de rest niks snapt, dan moet je dit mee naar huis nemen. Christus vecht ervoor om ons te behouden. Zo'n gewillige zaligmaker hebben we. Nou, dat is om onder te versmelten, vind ik. Dat je nou zo'n Christus mag kennen in de schrift. Nou, dat is twee. Ik heb nog een derde punt, een derde verwijt. En dat is de verse 25 tot en met 29. Dat is helemaal grof van de Israëlieten. Er staat in vers 25. Nog zegt gij lieden, tot driemaal toe spreken ze dus tegen. Ze zijn nog niet, de mond is nog niet dicht. Nog zeggen jullie, de weg des Heeren is niet recht. God is onrechtvaardig. Zijn wegen zijn krom. Hoort nu, o huis van Israël, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Dus hier komt een heel grof verwijt. Ze zeggen tegen de Heeren, Heeren, wat u doet, dat is niet in orde. Dat is niet juist. En dan verwijt de Heeren, ja, niet wat ik doe, is niet juist. Wat jullie doen, dat is niet juist. God is daar verontwaardigd over. Dus het volk zoekt zich aan de ene kant te verontschuldigen door te zeggen, ja, maar onze vaderen, die hebben dat gedaan en wij zijn de dupe. En als dat argument hen uit handen genomen wordt, dan zeggen, ja, maar God, u doet toch geen recht. Zo zijn ze. Dan geven ze nog, wij kunnen het er ook niet helpen, dan zijn ze, geven ze nog, God is terug schuld. Nou, en dan staat er, even kijken hoor, dat is dan derde verwijt. Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft, dus hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze, het argumenten worden herhaald, als hij zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, die ziel, die zal zijn ziel in het leven behouden. Nou, dus dan, dat is het derde. En dan eindigt dit hoofdstuk. Dan eindigt dit hoofdstuk. Even kijken. Dit is dus, dit geldt voor het individu. Persoonlijk. Hè? Een rechtvaardige, een goddeloze. En dan eindigt dit hoofdstuk met een oproep tot Israël. En dat is het laatste. Drie verwijten en dan een slot. Dat is vers 30 tot en met 32. Dat gaat over Gods oproep aan Israël. Dus om het samen te vatten, in de verzen 1 tot en met 29 gaat het over het individu. Ieder mens in die individu. Dan gaat het over ieder mens persoonlijk. En in die laatste verzen gaat het over het collectief, het volk Israël als geheel. God gaat het toepassen. Het is een soort toepassing. Nou ga ik dat toepassen op jullie als volk als geheel. Als een individu, een persoon, één enkeling, als die zich van zijn goddeloosheid bekeert, dan zal hij leven. En zegt de Heere, zo geldt het voor Israël ook. Het collectief, het hele volk. Als het hele volk zich tot mij bekeert, dan zal Israël echt gaan leven. Herleven, opleven. Dan komt die, dan komt dat leven van Ezechiël 37. Dan zullen die dode benen gaan leven. De rabbijnen zeggen, als Israël zich bekeert, dat is de weg die geplaveid wordt voor de Messias. Dus een individuele bekering geeft leven, maar een volksbekering, dat geeft ook leven. Dan komt er leven in de dorre doodsbeenderen. Laten we nog eens even gaan kijken hoe dat nou precies staat. Evenwel het huis Israëls, die zegt de weg des Heer is niet recht, vers 29. En dan komt het vers 30. Daarom zal ik u richten, o huis van Israël, en ieder naar zijn wegen. Dus nou wordt heel het huis Israël aangesproken. Keert weder en bekeert u, Israël, volk, van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Voor dat woordje aanstoot staat in een andere vertaling struikeling, struikelblok. Die ongerechtigheid, die zonde die je doet tegenover God en de naaste, dat wordt een struikelblok waarover je valt uiteindelijk in het eeuwige verderf. Maar als je je bekeert tot de levende God, dan zal die ongerechtigheid je niet tot aanstoot, tot struikelblok, tot eeuwig verderf zijn. Werpt uw overtredingen weg. Bekering. Een volksbekering, een breuk met alle zonden en een vernieuwing naar God. Dat is nodig opdat Israël niet verloren zou gaan. En dan komt er een heel merkwaardig iets. Vers 31. Werpt van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt en maakt u een nieuw hart. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ooit eens een dominee gehoord heb die zegt van maakt u een nieuw hart. Dat klinkt erg Arminiaans, maar het is Bijbels. Dus wie moet dat nieuwe hart nou schenken? Wie moet dat nieuwe hart maken? Ja, dat kan alleen God maken. En hier staat, maakt u zelf een nieuw hart.
Hij moet natuurlijk luisteren.
Hoe zit dat nou? Hoe zit het nou? Maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Als je dit alleen zou zeggen, je zou niet weten dat het in de Bijbel staat, dan zeg je van ja, maar dit is zo'n puur Arminianisme. Dit is zo, wel nooit gehoord. Zou het in de Bijbel? Dus we mogen dat niet schrappen. Hoe zit dat nou? Nou, maakt u een nieuw hart. Ik ga met u nog één vers lezen in hoofdstuk 36 vers 20. Wat staat daar? Wat staat daar? Hoofdstuk 36 vers 26, sorry. En er staat, en ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, zal uw vlees hart geven. Nou, dat is nou een tegenstrijdigheid in de Bijbel. Zo lijkt het. In hoofdstuk 18 staat, maakt u zelf een nieuw hart. En in hoofdstuk 36 staat, ik zal u een nieuw hart geven. Nou, hoe zit dat nou? Ja, ja. Ja, precies. Dat is dus ook actief en passief. Gods kant en mensenkant zou je kunnen zeggen. Oproep en genadegift. En ik denk dat wij dat allebei bij naast elkaar moeten laten staan. Dat we niet eenzijdig alleen maar moeten zeggen, nou dan moeten wij het gaan maken en doen en zo. En ook niet eenzijdig moeten zeggen van ja, maar je, eigenlijk kan je er ook helemaal niks aan doen. Je moet eigenlijk maar zitten wachten. En ja, God moet het doen. Ja, nou ja, God moet helemaal niks. Maar ja, er staat er in de Bijbel, ik zal u, kunnen wij niks aan doen. Je moet het allebei met elkaar laten staan. En dan zie je dat wonderlijke in de Bijbel. Dat tweezijdige van aan de ene kant Gods raad. God doet het. Niet God moet het, God doet het. En aan de andere kant de taak van de mens. De menselijke verantwoordelijkheid. Ik heb eens een mooi voorbeeld gelezen daarvan. Hij zegt, dit zijn twee touwen. En stel je voor je hebt ergens hier een katrol, hè. En die katrol, die hangt zo over de afgrond. En die katrol, die heeft twee touwen zo. Die heeft één touw aan twee kanten. En als je nou naar de overkant moet en je grijpt één touw, dan val je die afgrond in. Dus als ik nou alleen maar die menselijke verantwoordelijkheid preek, ja, dat is eenzijdig en dat is niet goed. Maar als ik ook, als ik zeg, wel, ik grijp dat andere, alleen maar Gods raad, ook dan doe ik geen recht aan de schrift en dan kom je ook verkeerd uit. Dan gaat het mis in de prediking, de verkondiging en... Nou, u kan dat misschien verder wat invullen. Daar zijn ook hele kerkgenootschappen aan eenzijdig misgegaan. Waardoor mensen in het donker kwamen. Of mensen in het werkhuis terechtkwamen. Of mensen in heel passief werden. Of heel actief werden. Omdat ze die bij elkaar hielden. Maar als ik nou die beide touwen grijp. Dan blijf ik in evenwicht. Dan blijf ik hangen. En dan stort ik niet in valkuilen. Ander beeld, ook de treinreis, ook hetzelfde, een ander beeld met dezelfde bedoeling, hè? Die twee, een treinrails, hè? Die twee sporen. Ja. Waar komen ze bij elkaar trouwens, die twee sporen? Ja, nou, ja, aan de horizon, aan de einde, hè? Aan de einde, in de eeuwigheid. Hè? Het zijn geen, weet je wat het ook vaak is? Wij denken van nou ja, die Gods raad en onze verantwoordelijkheid. Alsof het twee tegenovergestelde dingen van elkaar zijn. En wij proberen dat in onze denkvermogens met elkaar in overeenstemming te brengen. Spurgeon zegt, twee vrienden hoeven niet met elkaar te verzoenen. Slim, hè? Het zijn twee vrienden van elkaar. En wij moeten niet doen alsof, ja, dat klopt. Nee, die hoeven niet met elkaar te verzoenen. Want in God ligt dat zo. Dat zijn vrienden. Dat ligt parallel aan elkaar. Niet tegenstrijdig. En dat zie je ook hier. En ik ga meer voorbeelden geven. De roep tot het geweten, de oproep en ook de gift van genade. Alle twee. Hoofdstuk 18 is dus die menselijke oproep. Maakt u een nieuw hart. Door actief dingen weg te doen en naar de Heer toe te gaan. En dit is hoofdstuk 36. Dat is, ik zal u een nieuw hart geven als een gave van het genadeverbond. Ja. Want, exact. Ja, 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 precies. Ja, komt er ook bij. Ja. Dat is het tweede voorbeeld. Er staat in 1 Johannes 3. Er staat, dit is het gebod van mijn vader. Dit is het gebod des vaders dat gij gelooft in de naam van zijn enige geboren zoon. Dus dit is een gebod van de vader, 1 Johannes 3 vers 23, om te geloven in de naam van zijn zoon. Aan de andere kant staat er ook, geloof is een gave van God. Het zijn geen twee vijanden, het zijn twee vrienden. Ze horen allebei bij elkaar. Ja, mag je ook zeggen. Er wordt wel iets anders mee bedoeld. Maar in ieder geval de oproep. Ik zou zeggen de opgave en de gave. Dat zou ik willen zeggen. Een echt, een vroom mens. Of hoe moet ik het zeggen, een christen. Of die doet het natuurlijk zo. Dat vind ik mooi om te laten zien aan u. Ik heb trouwens nog twee pijlen op mijn boog. Dus, ja, ik stop zo. Ik heb niet heel veel nieuwe dingen gezegd. Nou. Aan de ene kant zie je... Waar heb ik dat opgeschreven? Oh ja, je ziet dat de christen die verandert ook de geboden in gebeden. Dat ook. Aan de ene kant inderdaad geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het gebod. En je ziet ook dat een christen ook voortdurend dat ook omzet in een gebed. De discipelen baden: Heere, vermeerder mijn geloof. Dat is een gebed. Dat is ook zo met: maakt u een nieuw hart. Dat is hier. David bad, Psalm 51, schep mijn rein hart. Dus geboden worden ook weer naar de Heere toe, maar je komt al bij de Heere uit. Je bent daar wel werkzaam mee voor Gods troon. Schep mij een nieuw hart. Derde voorbeeld. Er staat in Jeremia, zelfs in één hoofdstuk, of in één boek staat dat, in Jeremia 3 staat: bekeert u, o huis van Israël. En diezelfde Jeremia bad: Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Dus geboden worden gebeden. Daar zie je het zelf, ja, klopt. Dus je ziet de lijnen lopen met elkaar. En daar staat ook achter in vers 32. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als mijn vrouw zegt: dan moet je stoppen. Ik wil het nog even doordrukken. Er staat in vers 31, want waarom zou gij sterven, o huis Israël? Ja, daar zit iets achter van het hart van God. En waarom toch zullen jullie sterven? Dat wil ik niet, dat hoeven ook niet. Nou, met deze God, dat mogen we uitdragen naar anderen. God wil dat niet. Waarom zou gij toch sterven, zegt een andere vertaling. Dat hoeft niet, ik wil dat helemaal niet. Nou, en
aan het eind van die zin, van 31 staat een 3 bijbelplaatsen, waar dan over het nieuwe hart, maak ja. Een nieuw hart. En daar staat op die 3 bijbelplaatsen, alle 3, ik zal u een nieuw hart geven.
Ja.
Dat ook in Ezechiël 2 keer.
Ja.
Komt overeen,
ja.
Wat is die
andere
plaats?
Jeremia 32.
Nee, van
Ezechiël 11 en Ezechiël 36. 11 vers 19 en 36 vers 26.
Ja. En dan het laatste, dat is het magistrale slot. Een magistraal, dat is een slotsom. Dat is een prachtig mooie slotsom waar het mee eindigt. We hebben het net gelezen in vers 23, was nog een vraag. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze? En in vers 32 komt het antwoord: ik heb geen lust in de dood van de stervende, spreekt de Heere. En daarom bekeert u, opdat u leeft. Bekering is geen doel, maar bekering is een middel om nou dat leven, waarvan wij zeggen dat is het leven in de Zoon, in de Heer Jezus, Hij is het leven, maar om dat leven met God, voor God te ontvangen. Dat is de eigenlijke, we noemen dat de heilswil van God. De heilswil van God. Dat is de eigenlijke bedoeling van de Heer met zijn gevallen schepselen. Dat is ons behoud, het behoud van zijn hele volk Israël, want daar spreekt hij natuurlijk in eerste plaats tegen. Bekeert u, opdat u leven mag. Nou, dat is het. Ik wil nog even één moeilijk. Wilt u stoppen? Of mag ik nog een moeilijk. Mag ik u mijn. Ja, dit is echt moeilijk. Ik wil wat gaan uitleggen. Maar ik doe dat voorzichtig. Want ik wil niet gaan circuleren als de ketter van Rotterdam. U hebt het al een klein beetje aangevoeld. En daarnet vroeg iemand dat ook. Zomaar over. Hoe zit dat nou met die erfzonde? Dat is het enige puntje wat ik nog wil laten liggen. Hoe zit het nou met die erfzonde? Die vaderen. Genade is geen erfgoed. Maar hoe zit het dan met die erfzonde? Zit er dan toch niet iets in van. Dat het overerfbaar is of zo? Nou, ik ga het wat voorzichtig zeggen. Probeert u mij te volgen. De term erfzonde komt niet in de Bijbel voor. Daar begin ik mee. Dus strikt genomen, het is geen Bijbelse term. Nou wordt er in de dogmatiek altijd onderscheiden. Maar goed, we vallen niet over woorden. Want Er wordt in dogmatiek onderscheiden, en die Hellenbroek kennen die weten het, tussen erf smet en erf schuld. En nou ga ik proberen te beweren dat de erf smet voluit bijbels is. Maar dat de erf schuld voluit onbijbels is. En hoe zit dat nou? Kijk, de erf schuld, dat moet ik wel even goed uitdrukken, want anders dan... kijk, je kan in de Bijbel, wordt er... Schuld is in de Bijbel niet overerfbaar. Dat is eigenlijk de les van Ezechiël 18 vers 20. Als u dat serieus neemt. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen voor de ongerechtigheid van zijn vader. En de vader niet voor de ongerechtigheid van zijn zoon. Dus, ik als nakomeling van Adam. Zal dus niet dragen voor de zonde van Adam. Dat zou niet eerlijk zijn. Dat zou niet eerlijk zijn. Dat is ook heel moeilijk uit te leggen aan dat strijdt tegen je rechtvaardigheidsgevoel in. Erf schuld, in die zin van schuld, een boze daad, die ik in Adam gedaan zou hebben. Ik geloof daar niet in. Die geloof ik niet in. Het is wel zo. Ik ga gelijk even het goed maken. Ik hou een blaadje erbij, want anders gaat het helemaal mis. Het is wel zo, die erfsmet wil zeggen, de gevolgen van de zonde van Adam, die voel ik in mijn lichaam, die draag ik in mijn ziel, die draag ik mee. Er wordt in de Bijbel gesproken, zal een reine, Job 14, worden geboren uit een onreine? Dat is dochterlief. Dat zal dus niet gebeuren. Dat zal dus niet gebeuren. Dus die onreinheid, dat heeft te maken met die smet. Ik ben daardoor besmet, bespat. Johannes 3 zegt tegen Jezus, wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat is die smet. Ik heb die bovenste natuur wel meegekregen als een gevolg van de zonde van Adam. Maar schuld in die zin dat God mij daarvoor, dat God dat mij toerekent, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat bij ons is. Want toerekening van dingen die ik niet gedaan heb, dat zou onrechtvaardig zijn. Dus Job 3, en Psalm 51, beste mensen, zegt dat natuurlijk ook. Hè? Ik ben in zonden ontvangen en geboren. Dat is deze lijn. Maar niet dit.
Wat betekent dat voor ongeboren kinderen die sterven zonder dat ze gezond?
Die vraag had ik natuurlijk op te wachten. Ik ga u eerst even... Ik wil daar dus mee zeggen... ik wil daarmee zeggen... Dat als dit dus... Ja, daar zet ik dus voorzichtig een vraagteken bij. Onder ons gezegd, tegen u gezegd. Bijbels gezien. Als dit dus niet waar is. Althans niet bijbels is. En het mij ook niet toegerekend wordt. Is het dus ook niet waar dat een kind... Een pasgeboren babytje... Een voorwerp is van Gods toren. Wilt u met mij eens kijken naar Psalm 51... In de berijming en in de onberijmde versie. We beginnen bij de onberijmde versie, Psalm 51. Psalm 51, vers 7. Daar staat dit. Psalm 51, vers 7. Zie... Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is de erfsmet. Ja? En dan moet u eens kijken naar de berijming. Gaat alles nog goed bij thuis? Oh. Psalm 51 in de berijming. En vers 3. Vers 3. Daar staat dit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Tot zover kan ik nog volgen. Maar nou wat er komt. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Waar vind ik dat terug? In de onberijmde Psalm 51. Dat wij dus voorwerp zijn van Gods toren vanaf het moment dat ik ontvangen ben. Dat staat in Psalm 51 onberijmd niet. Staat het in Psalm 51? Nee, ik heb het nou even hierover. Dus het voorwerp van Gods toren, van een kind, van een baby, hebben de berijmenis erbij gemaakt, maar is niet bijbels. Waar komt de toren van God over? Ja, dit is eigenlijk zou ik een keer apart moeten behandelen. Het gaat misschien een beetje. De toren van God, weet je waar die over geopenbaard wordt? De toren van God wordt geopenbaard over bedreven zonde. Een baby kan nog geen zonde bedrijven. Hoe weet ik dat? Dat God zijn toren openbaart over bedreven zonde. Dat lezen wij in Colossenzen 3 vers 6. Zoek het maar op. Colossenzen 3 vers 6. In Colossenzen 3 vers 6 staat. Vers 5 begin ik dan al mee. Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, de gierigheid, dat is allemaal afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen van ongehoorzaamheid. Dus hier wordt gesproken over bewuste ongehoorzaamheid. En al die verschrikkelijke dingen, al die verschrikkelijke zonden die in vers 5 worden genoemd, daarover komt de toorn van God. Over die dingen die bedreven worden, die uit onze boze natuur voortkomen en die je mensen actief bedrijft. Nou, dus dat is.
Als je boze gedachten hebt of zo, dat is dan het hetzelfde.
Ja, alleen het gaat er nu over. Ik probeer nu eigenlijk aan te duiden dat erfschuld, met name hoe je geboren wordt als baby, die kan nog niet actief zonderen. Daar gaat het over. Als je op een gegeven moment tot een leeftijd gekomen bent dat die boze natuur eruit komt, en dat is bij iedereen, want die hebben een boze natuur, alleen het wordt nog niet geactiveerd, zeg maar. Dus terecht, als het gaat over een baby, die is wel besmet, die heeft wel een boze natuur, maar God rekent bij een babytje de schuld van Adam niet toe, want schuld die een ander gemaakt heeft, wordt mij niet toegerekend. Alleen wat ik zelf met mijn gedachten, woorden en daden verkeerd doe, dat wordt me toegerekend. En dat is ook rechtvaardig.
Schuld, dat is toch de dood? De dood ondergaan we toch allemaal, ook bij een baby?
Nee, die schuld is niet de dood.
De straf is de schuld, de straf is de dood.
Ja, maar dat wordt niet bedoeld met die term erfschuld. Met de term erfschuld wordt bedoeld in de dogmatiek dat zonde die ik in Adam bedreven zou hebben, mij wordt toegerekend.
Maar
en dat is niet waar.
Wel, als ik daar in het paradijs had geleefd, had ik hetzelfde als leven.
Ja, maar dat is iets anders. Dat is iets anders. Kijk. Dat je hetzelfde. Maar dat wil niet zeggen dat als ik het niet gedaan heb, dat het dus aan mij wordt in mijn schoenen wordt geschoven.
Ja,
dat
kan vertellen.
Dat is een andere zaak. Maar zolang je het niet hebt gedaan, kan ik niet zeggen van ja.
Dan, je hebt geen verantwoording voor die daad.
Precies. Dat wordt ermee bedoeld. Ja. Dus, en dat heeft heel veel implicaties. Als je bijvoorbeeld, dat was jouw vraag geloof ik, als het gaat over kinderen. Kleine kinderen. Hebben kleine baby's, hebben die een zondig hart? Jazeker, want die erfsmet hebben ze ook. Ik vind het zo treffend dat in Leviticus lees je dat als een kind geboren moest worden, dat er voor zo'n kindje een offer moest worden gebracht. Heeft de Heer Jezus zijn bloed moeten geven ook voor kleine baby's? Jazeker, ook voor dat zondige hart. Maar kunnen kleine baby's, kunnen die worden veroordeeld? Oordeelt straks voor de grote witte troon, zullen die verloren gaan? Dat geloof ik niet. Waarom niet? Voor de grote witte troon, ik zal het u laten lezen. Niet alleen dat ik het niet geloof, maar er staat bijvoorbeeld in Johannes 5 vers 29. Johannes 5 vers 29. Daar gaat, dan wordt gesproken over de opstanding ten oordeel. In Johannes 5 vers 29 staat: en zij zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Wie zullen straks opstaan en veroordeeld worden op opstanding der verdoemenis? Degene die het kwade hebben gedaan.
Staat er ook ergens dat ze met hun eigen woorden, dus het boek is opgeschreven dat ze door hun eigen woorden worden veroordeeld, dat ze zelf hebben gezegd en gedaan.
Begrijpt u, gedaan, dat hebben kinderen niet. Voor de grote witte troon, nog een voorbeeld. In Openbaring 20. Ze zullen alle worden geoordeeld. En ieder zal worden geoordeeld naar hun werken. En dat heeft een babytje nog niet. Bovendien, nog een argument. Als we nou zojuist hebben gelezen, hè, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, zou de Heere dan ooit lust kunnen hebben in het verdoemend oordeel van babytjes? De Heere Jezus heeft wel zijn bloed moeten vergieten, ook voor de kindertjes die nog niet tot hun verstand gekomen zijn, voor dat zondere hartje. Maar toorn van God wordt altijd gebracht over bewuste rebellie in gedachten, woorden en werken tegen God. Nou komen alle vragen los. Ik zag een paar vingers. Ja. Ja, dat is dezelfde vraag die broeder Vlot had. Ik zal hem even lezen. Romeinen 5 vers 12. Romeinen 5 vers 12. En dat is eigenlijk jammer dat de Statenvertaling dit zo vertaald heeft. Want er staat in vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, en dan komt het. En dat is zo jammer. In welke allen gezondigd hebben. En ik moet u eerlijk zeggen, dat staat er niet. Hoe heeft een andere vertaling die laatste, want in welke anderen gezondigd hebben?
Omdat alle.
Bijna goed. Precies. Er staat niet in welke allen gezondigd hebben. Want dan zou je kunnen zeggen, ja zie je wel, toch Adam in welke wij gezondigd hebben. Maar er staat letterlijk niet in wie, maar doordat allen gezondigd hebben. En doordat, of aangezien of omdat, doordat allen gezondigd hebben, dan komt dat weer dat actieve element bij van een zondaar die zelf zondigt. Snapt u? En dat zeg ik, Luther vertaalt het zo, Calvijn vertaalt het zo, de King James vertaalt het zo. Alleen de Statenvertaling is helaas hierin. Heeft dit misverstand, kan het daardoor opwekken. Dus het is wel heel belangrijk dat je inderdaad weet wat de grondtaal zegt. En kijkt u in andere vertalingen, daar staat het ook. Door dat of om dat of aangezien dat. Ja, dat zou kunnen, dat. Maar in ieder geval, denk daar eens over na. Dat, over deze belangrijke implicatie van erfsmet, dat zeker, de gevolgen wel. Maar de erfschuld, daar zet ik dus voorzichtig een vraagteken bij. Als namelijk dus, nog één argument. Als namelijk de schuld van Adam mij toegerekend wordt. Ja. Dan zou ik net zo goed kunnen zeggen, waarom wordt het geloof van Adam dan niet mij toegerekend? Want we pakken wel die zonde, maar we pakken dan niet dat geloof. Want Adam kwam wel later tot geloof. Goed, ik ga eindigen. Ja. Als het gaat over, ja, dat is eigenlijk een apart hoofd. Ik heb het even aangehaald. Als het gaat over de dood van jonggeboren kinderen, pasgeboren gestorven kinderen, die sterven, zeg maar, dan heeft de Dordtse leerregels, die zeggen hele troostrijke dingen over pasgeboren kindertjes. Dat je niet moet twijfelen aan hun zaligheid. Inderdaad. Goed. Oké, mensen. Voor dit keer meer dan genoeg, denk ik. We gaan eindigen. En volgende week, dan beleven we welzijn. Dan gaan we naar Tyrus. Wie heeft er een psalm om mee te eindigen? Heeft iemand een psalm? 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik u wet die heilig is en goed door uw genade bestendig zal bewaren. We zullen eindigen met het dankgebed. O Heere, groot en machtige God, liefderijke Vader in de hemel. Aan het einde van deze avond komen we tot u om u te danken dat u zo'n groot en goede God bent. We hebben vanavond in Ezechiël 18 mogen lezen waar u het zwart op wit hebt laten optekenen. Heere, dat u geen lust hebt, geen plezier, geen genoegen in de dood van een goddeloze. Maar dat het nou uw wil en uw wens en uw welbehagen is dat hij zich bekeert van zijn afgoden, van zijn zonde, van zijn gruwelen, van zijn boze weg tot u. En dat u dan leven geeft. Eeuwig leven. Heerlijk leven. Leven en overvloed. We hebben vanavond mogen zien, Heere God, in uw hart. Hoe u bent. Dat uw wil een heilswil is. En zelfs als een leven van zonde achter ons ligt, dan nog zegt u het, bekeert u toch tot mij en leef. Heere, wat bent u groot en wat bent u daarin geweldig. Wat hebt u ons behoud op het oog. Ja, Heere Jezus, dan vecht u ervoor om mij te behouden. En daar willen we u voor loven en danken dat u zo bent. Dat u levende gegeven hebt. En dat u nog steeds door uw woord en geest met ons bezig bent om ons naar u toe te trekken. Voor het eerst, maar ook weer steeds dichter en dichter naar u toe. Heere, mogen we dat aanstaande zondag ook ervaren. Dat u veel groter en heerlijker bent dan wij ooit kunnen denken en beseffen. Heere, dat we zondag ook mogen ervaren door de prediking van uw woorden, door de bediening van de sacramenten. Dat u ons weer met liefdekoorden weer een stukje dichter naar u toe trekt. En dat we uw kloppend hart, warm kloppend voor zondaars, voor mij, dat we het mogen horen, mogen voelen, mogen proeven, mogen smaken. Heren, wat hebben we vaak toch harde gedachten van u. Wat zal de eeuwigheid groot zijn, die heerlijkheid, die zaligheid toch. Verwonderlijk groot, om te mogen zien wie u bent. Om te mogen ontdekken, Heren, in die grote eeuwigheid, al meer en meer uw heerlijkheid, uw stralenglans. Heren, dank u wel ook voor deze avond. En wil u bidden of u het zondige wil vergeven. We hebben ook veel om over na te denken. Maar mag ook alles wat we gehoord hebben vanuit het woord ons dichter brengen bij u. En geef ons zo uw zegen. Ook als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. En geef ons een zegenrijke zondag. Uit genade. Amen. Wel thuis en tot volgende week.